Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan met elkaar lezen uit 1 Kronieken 28. 1 Kronieken 28, vers 1 tot en met vers 10. En misschien zit je hier en denk je wel, oh, hebben we weer een preek uit het Oude Testament. Ik heb daar niet zoveel mee. Nou, ik kan je deels begrijpen, want ik moet mezelf er ook altijd toe aanzetten om een stuk uit het Oude Testament te lezen. Ik heb veel meer met het Nieuwe Testament. Maar toch wil ik je, als je er niet zoveel mee hebt, ertoe aanmoedigen om te luisteren naar wat de Heere ook vanmorgen tegen ons te zeggen heeft. Want er liggen hele mooie, maar ook diepe lijnen in het Oude Testament verborgen, die de Heere ook vandaag tot ons als christenen bekend wil maken. 1 Kronieken 28, vers 1. Toen riep David alle leiders van Israël in Jeruzalem bijeen. De leiders van de stammen, de bevelhebbers van de legerafdelingen die de koning dienden, de leiders over 1000, de leiders over 100, de opzichters van alle bezittingen en van het vee van de koning en zijn zonen, met de hovelingen en de helden en iedere strijdbare held. Toen stond koning David op en zei: luister naar mij, mijn broeders en mijn volk. Het leefde in mijn hart om een huis van rust voor de ark van het verbond van de Heere te bouwen en voor de voetbank van de voeten van onze God. Ik heb alles voorbereid voor de bouw. God heeft echter tegen mij gezegd: u mag voor mijn naam geen huis bouwen, want u bent een man van oorlogen en u hebt veel bloed vergoten. De Heere, de God van Israël, heeft uit heel mijn familie mij uitgekozen om voor eeuwig over Israël koning te worden. Want hij heeft Juda tot een vorst uitgekozen en in het huis van Juda mijn familie. Onder de zonen van mijn vader heeft hij een welgevallen aan mij gehad om mij koning te maken over heel Israël. En uit al mijn zonen, want de Heere heeft mij veel zonen gegeven, heeft hij mijn zoon Salomo uitgekozen om te zitten op de troon van het koningschap van de Heere over Israël. Hij zei tegen mij: uw zoon Salomo, hij is het die mijn huis en mijn voorhoven zal bouwen. Ja, ik heb hem voor mijzelf uitgekozen tot een zoon en ik zal hem tot een vader zijn. En ik zal zijn koningschap bevestigen tot in eeuwigheid, als hij sterk zal zijn om mijn geboden en mijn bepalingen te doen, zoals op deze dag. Nu dan, voor de ogen van heel Israël, de gemeente van de Heere, en voor de oren van onze God, neem alle geboden van de Heere uw God in acht. En vraag ernaar, zodat u dit goede land in bezit neemt, en u het uw kinderen na u tot in eeuwigheid in erfelijk bezit laat nemen. En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader en dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Zie nu, want de Heere heeft jou uitgekozen om een huis als heiligdom te bouwen. Wees sterk en doe het. Vers 20. Vervolgens zei David tegen zijn zoon Salomo: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben. Tot zover de schriftlezing uit het woord van God voor vanmorgen. En broeders en zusters, ik heb boven de preek het volgende thema gezet, wat u al gehoord heeft vanmorgen, dat is de balans opmaken. De balans opmaken. En om het voor u gemakkelijk te maken, heb ik straks eerst een inleiding en vervolgens twee punten van aandacht. Het eerste punt is: ken uw God. En het tweede punt is: dien hem met een volkomen hart. Dus we hebben straks eerst de inleiding, daarna ons eerste punt: ken uw God. En daarna ons tweede punt: dien hem met een volkomen hart. Maar we hebben nu eerst de inleiding. En zoals al gezegd, misschien heeft u er helemaal niet bij stilgestaan, maar het is alweer de laatste zondag van het jaar 2019. Een jaar waarin er veel is gebeurd. Met hoogtepunten, dieptepunten, in het gemeentewerk, in uw eigen leven, in uw privéleven, in uw gezin en misschien ook wel in uw dagelijks werk voor uw broodwinning. En misschien heeft u op uw werk wel een functioneringsgesprek gehad, dat is vaker aan het eind van het jaar. En ik hoop dat het goed heeft uitgepakt. Ik hoop dat je loonsverhoging hebt gekregen. Dat zijn natuurlijk positieve dingen, maar het kan ook zijn dat u een negatief gesprek heeft gehad. En dat u bent aangesproken op dingen waar u toch het komende jaar aan moet werken. Ofwel de balans wordt opgemaakt. En u als ondernemer, u bent natuurlijk ook wel benieuwd hoeveel omzet u heeft gedraaid en of het de moeite waard was, wat de prestaties zijn geweest. En ook hierin wordt de balans opgemaakt. En kinderen, volgens mij, althans dat was toen ik naar school ging, dan kreeg je net voor kerst je rapport. Ja, ik hoop dat dat ook goed heeft uitgepakt en dat je met een gerust hart door de kerstvakantie heen komt. En zodat je je goed kunt voorbereiden op het nieuwe jaar. Maar misschien heb je wel dingen waar je aan moet werken. Heb je slechte repetities gemaakt of slechte toetsen. En zul je toch aan de bak moeten om toch je diploma te halen of noem het maar op. En ik had in mijn mailbox ook allemaal mailtjes van diverse instanties. En ze zijn natuurlijk blij dat je een gift geeft. En ze benoemen dan eigenlijk daarin wat ze hebben mogen bereiken dat jaar. En ze vragen ook gelijk je steun voor het nieuwe jaar. Ofwel, de balans wordt opgemaakt. En aan het eind van het jaar, dan kunnen we een moment terugblikken. En het is soms niet verkeerd om een zelfreflectie te hebben. Om jezelf eens flink in de spiegel te kijken. Van waar liggen mijn fouten, waar kan ik in verbeteren? En ik hoop ook zo dat als we naar ons geloofsleven kijken en we blikken daarop terug, dat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen, het is meer geworden. Het is groter geworden. Het was niet altijd makkelijk. Het was niet altijd makkelijk. Maar de Heer, die heeft me er doorheen getrokken. Hij heeft me er doorheen geholpen. En het gaat er ook niet om, als we terugblikken, we kijken achterom, dat we dan kijken wat wij allemaal hebben gepresteerd of wat ik allemaal heb kunnen bereiken. Wat we voor elkaar hebben kunnen krijgen, alsof we dat zouden kunnen verdienen voor God. Nee, alles wat we meemaken, wat we mogen doen, alle situaties die we meemaken, dat geeft bij ons een reactie. En als we blijde dingen meemaken, we halen ons diploma, of er wordt een baby in het gezin geboren, of noem het maar op. Er zijn zoveel situaties waarin we ons kunnen verblijden. Dan zijn we automatisch ook al dankbaar naar de Heer toe. En we danken Hem en we zijn blij voor het leven wat Hij geeft. En we zijn dankbaar voor Zijn genade. Maar wat als de dingen nou niet liepen zoals ze hadden moeten gaan? Wat nu als de dingen lopen zoals wij hadden verwacht dat ze anders zouden gaan? Dan kan ons geloof op de proef worden gesteld. Maar kunnen we dan in deze omstandigheden nog dankbaar zijn? Kunnen we onder deze omstandigheden onze God, onze Heer, onze Heiland nog vertrouwen? Ik geloof dat de Heer in alle omstandigheden nabij is. Hij wil in alles betrokken zijn, op elk vlak van ons leven. Sterker nog, Hij wil de hoofdrol. Hij wil niet zomaar een bijrolletje, dat als er iets op ons pad komt wat moeilijk is, dat we dan gelijk naar de Heer toe gaan, oh Heer, help me. Nee, dat we in elke situatie de Heer erbij betrekken. Nou, en hoe leren we dat, jongens en meiden? Dat is misschien een beetje lastig. Maar hoe leren we nu vertrouwen op de Heer? Dat is omgang. Dat is omgang met de Heer. En ik zal het proberen uit te leggen. Maar Paulus die heeft het in zijn brieven over een mysterie. En als we denken aan een mysterie, dat is dan een beetje mysterieus. Maar eigenlijk bedoelt hij daarmee een geheim. En dan wordt het misschien nog niet duidelijk voor je. Maar een geheim, dat leer je ontdekken als je gemeenschap hebt. Een geheim leer je ontdekken als je omgang hebt met iemand. Als je een relatie hebt met je hemelse Vader. En Anne Keizer die preekte daar een paar weken geleden ook uit. Wat Paulus ook zegt in de Efezebrief hoofdstuk 3. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Met welk doel? Opdat we ten volle zouden kunnen begrijpen met alle heiligen. Wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen. Die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. En Paulus, die heeft één verlangen. Heeft één verlangen. Dat wij door de Heer Jezus heen de Vader dieper en dieper leren kennen. En dat verlangen, dat heeft hij zelf voor zichzelf. Dat verlangen heeft hij voor de Efeziërs. Maar dat verlangen, dat heeft hij ook voor ons vanmorgen. Ook op de laatste zondag van het jaar. Opdat u en jij en ik vervuld worden tot heel de volheid van God. Dat is het doel. En dat is dat tegelijkertijd ook het geheim. Het is niet een druk op de knop van nu heb ik het. Nee, de Heer die wil ons dat leren. En hij geeft ons situaties in ons leven. En misschien kunt u daar ook op terugblikken het afgelopen jaar waarin u nu bent gevormd in uw geloofsleven. En ik wil dat vanmorgen uitwerken door een terugblik te doen vanuit het leven van David. Maar ook een klein beetje uit het leven van Salomo, zijn zoon. En ik wil eigenlijk vers 9 als uitgangspunt nemen. En we kunnen heel veel van David leren. Hij wordt ook een man naar Gods hart genoemd. En ik wil straks ook diverse plekken met u opzoeken uit het boek van de Kronieken, waar zo duidelijk omschreven staat op welke momenten David er bewust van was wanneer hij het van God moest hebben. Nog even kort het volgende over het boek Kronieken. Het boek Kronieken, dat is eigenlijk een feitenboek. En de schrijver die heeft andere boeken gebruikt om het een en ander kort en bondig samen te vatten. Je leest bijvoorbeeld in de Kronieken niet over de zonde die David begaat als hij Uria voor in de strijd plaatst, want hij wil graag de vrouw van Uria, Bathsheba, voor zichzelf hebben. Dat vinden we bijvoorbeeld allemaal in het boek Samuel. Kronieken is echt een feitenboek. En de eerste hoofdstukken, de eerste 9 hoofdstukken, die gaan voornamelijk over het geslachtsregister vanaf Adam tot David. Daarna lees je over het koningschap van David en van Salomo. En aan het eind van de Kronieken dan lees je dat de tempel is verwoest en dat er weer wordt opgeroepen om de tempel te herbouwen. En soms moet je aardig je best doen om je gedachten erbij te houden, want het boek bevat lange zinnen, maar het is wel een heel interessant boek. Wat we ook zien in deze geschiedenis, dat is eigenlijk een parallel met Mozes. Een parallel met Mozes. David die kreeg het op zijn hart om een huis voor de Heer te bouwen. Maar God die hield hem tegen. Zijn zoon Salomo die moest het bouwen, want dat hebben we net ook met elkaar gelezen in vers 3. God die had tegen hem gezegd, u mag voor mijn naam geen huis bouwen, want u bent een man van oorlog en u heeft veel bloed vergoten. Maar hierin zien we ook de parallel met Mozes. Mozes die wilde de tabernakel bouwen. Hij wilde het volk in het beloofde land inleiden, binnenleiden. Maar wie mocht dat doen? Wie weet het? Wie mocht het volk het beloofde land binnenleiden? Jozua. Paulien, jij was het, hè? Jozua, goed zo. Jozua die mocht het volk het beloofde land binnenleiden. En onder Jozua kreeg het volk rust. En onder Salomo, de zoon van David, kreeg het volk ook rust. En dat lezen we allemaal in het boek Kronieken. En het is misschien een beetje gewaagd, maar ik wil ook een parallel leggen met de Heer Jezus. Uit het geslacht van David wordt uiteindelijk Jezus geboren. En we weten het allemaal, de Joden die willen hem niet. En ze roepen, kruisigt hem. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen die hebben hem niet aangenomen. En toen kwam dat heerlijke helsfeit dat de Heer Jezus werd opgenomen, de hemelvaart. En dat de Heilige Geest werd neergestort. Er is nou geen rust hier op aarde. Er is alleen rust bij u als gelovige, als u de Heer Jezus hebt aangenomen in uw hart en in uw leven. Maar straks dan zal Jezus terugkomen om zijn koninkrijk te vestigen hier op aarde.
En dan zal er over heel de aarde rust zijn. Dan brengt hij werkelijk vrede over heel de aarde. Maar dat is toekomst. Ik ga weer even terug naar David. David die mocht dus niet de tempel bouwen van God. God die had hem dat verboden. En als David zijn plannen deelt met Nathan, dan komt God in een visioen, dat lezen we in hoofdstuk 17, tot Nathan. En God die vertelt tegen Nathan dat hij naar David moet gaan, dat hij moet gaan vertellen dat hij niet de tempel mag gaan bouwen. En als je dan hoofdstuk 17 doorleest, en het is echt de moeite waard om dat thuis te doen, dan heeft David geconfronteerd dat hij niet de tempel van de Heer mag bouwen. En misschien zou je een reactie verwachten van David, ja, maar ik heb toch het verlangen om dat te doen. Nee, David die legt zich erbij neer. En hij spreekt dan een dankgebed uit naar de Heer en dan merk je de heiligheid van God. Dan merk je de heiligheid van God. David heeft een enorm verlangen. Hij heeft een enorme ijver voor de Heer om de tempel te bouwen. Maar toch legt hij zich erbij neer dat hij niet de tempel mag bouwen. En dan gebeurt er ongelooflijk veel in het koningschap van David. Dat zou te veel zijn om nu op te noemen, maar dat kunnen we allemaal lezen in het boek Samuel. Maar ik wil eigenlijk toe naar onze tekst, vers 9. Uit hoofdstuk 28. En dan komen we ook aan bij ons eerste punt. Ken uw God. En David die is aan het eind gekomen van zijn leven. En in vers 1 dan lezen we dat hij de leiders van het volk bijeenriep. En hij legt dus uit dat God hem geroepen heeft de bouw van de tempel over te dragen aan zijn zoon Salomo. En de laatste woorden die hij meegeeft aan zijn zoon, die zijn zo van betekenis. Hij weet dat hij gaat sterven. Maar toch zijn die laatste woorden zo van betekenis. En misschien heeft u dat wel eens meegemaakt. Bij mensen die heel dicht bij je stonden. Dan willen we weten wat de laatste woorden zijn van die persoon. Dan zijn we daar benieuwd naar. En wat is er veel getuigd van de grootheid van de Heer op het sterfbed. En ik herinner me een verhaal, er was een vrouw in de gemeente en ze lag op sterven. En de oudste van de gemeente, die dachten wij gaan naar deze vrouw toe, want ze ligt op sterven en we willen haar bemoedigen. We willen haar sterken. Maar de oudste werden niet bemoedigd, de oudste die kwamen om haar te bemoedigen, maar terwijl ze daarvoor kwamen, getuigde die vrouw zo van de grootheid van de Heer, dat de oudsten bemoedigd naar huis gingen. Er is zoveel getuigd vanaf het sterfbed. En wat mij persoonlijk aanspreekt, dat is het volgende. David die zegt tegen zijn zoon, en hij is daarin persoonlijk. Hij spreekt eerst tegen de leiders van het volk, maar nu is hij persoonlijk. En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader. Ken de God van je vader. En je kunt daar zo overheen lezen, maar het is van levensbelang, broeders en zusters. Het is van levensbelang. David die wil zo graag dat zijn zoon Salomo het geheim, de wegen van de Heer, leert ontdekken. En ik wil hier ook het eerste lijntje leggen. Vaders onder ons. Ik hoop ook dat het uw verlangen is. Dat uw kinderen de Heere leren kennen. En ik hoop niet dat het alleen bij een verlangen blijft. Maar ik hoop ook dat je met je kinderen daarover spreekt. Dat je vertelt en getuigt wat de Heere in jouw leven heeft gedaan. Want dat is de eerste vraag. Kent u hem persoonlijk? En kinderen onder ons, jeugd. Kennen jullie een leven met de Heer Jezus? Heeft u... al je leven aan hem gegeven. Hij die daar leed en stierf aan het kruis op de heuvel Golgotha. En als dat niet zo is, dan wil ik je vanmorgen wijzen op het volkomen zonderloze lam van God dat de zonde de wereld wegnam. En de bekende prediker, Billy Graham, we kennen hem. En zijn meest bekende preek, hij zegt daarin: die keus, die kunnen je ouders niet voor je maken. Die keuze om voor de Heer te leven, kunnen je vrienden niet voor je maken. Je broer of zus of wie dan ook. Die keuze zul je zelf moeten maken vanmorgen. Kom dan tot Jezus. Hij houdt van jou. En kinderen onder ons, maakt het geloof van je vader en je moeder, maakt dat je jaloers? Heb je zoiets van, dat wil ik ook hebben? Ik hoop echt dat je vanmorgen, als je hier zit, dat je een vader en een moeder mag hebben die een leven met God kennen. En ik hoop ook dat je mag weten, hun geloof ligt vast in Jezus. En als ik even persoonlijk mag worden, ik heb er afgelopen kerstavond ook even stil bij mogen staan. Mijn vader, hij lag op zijn sterfbed. Hij was ziek. Hij was uitgeteerd. Maar zijn belijdenis was, ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Hij zag op mij neer. Hij leerde daar zijn heiland kennen. En zijn sterfbed werd voor hem een bed ten leven. En als ik daaraan denk, dan word ik daar jaloers op. Hij mag nu al ruim 21 jaar de Heere groot maken. Dat bewustzijn, dat goede leven wat de Heere wil geven, dat wil David ook voor zijn zoon Salomo. En het woord kennen, dat gaat mijn inziens nog een stukje dieper. We willen de spaat nog iets dieper de grond insteken. En het is geen oppervlakkig kennen. Dat je denkt van, oh, ik heb het allemaal op een rijtje. Ik weet precies de helsfeiten. Ik weet het plan van God met het eind van de wereld, openbaring. Ik ken alle preken van John Piper en ik lees de boeken. En ik ken de blijdenis uit 16 zoveel uit mijn hoofd. Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat dieper. David die bedoelt hier een intens kennen. Kennen betekent hier geloofservaring. Geloofservaring. Hoe een man met een vrouw, hoe een man en een vrouw met elkaar mogen samenleven. Zo intens betekent hier het woord kennen. Intimiteit. Geloofservaring. En David die wist wat dat betekende. Maar David wist ook wat het betekende als hij zonder de zegen van de Heer leefde. Dat was een verloren weg. En God die heeft hem daarvoor ook gestraft. David die werd opgehitst door de Satan om een volkstelling te organiseren. En hij raadpleegde niet de Heer. En dan staat er in hoofdstuk 7, in vers 7 van hoofdstuk 21. En deze zaak was slecht in de ogen van de Heer. En daarom trof hij Israël. En na de zonde werd David zich er bewust van wat hij had gedaan. Maar David, zeg je misschien, hoe kon je? Waarom zou je dat doen? En ook in hoofdstuk 13 lezen we van de ark van het verbond. De ark die moest veilig verplaatst worden naar de stad van David. En de ark die viel, omdat de ossen struikelden. En Uzza die stierf. U kent die geschiedenis ongetwijfeld. Uzza die stierf omdat hij de ark tegen wilde houden. En er staat er in vers 12 van hoofdstuk 14. David die was op die dag bevreesd voor God. Hij was bevreesd voor God. En hij zei, hoe moet ik dan de ark van God bij mij brengen? David is bevreesd. David die kent zijn God. En een heilige vrees leert hem wie zijn God is. En hoe denken wij over God? Als een soort van Sinterklaas. God is een heilig vuur. Ik wil het toch benoemen ook vanmorgen. Waar niemand wonen kan. En ik zeg dit niet om je bang te maken. Maar ik hoop wel dat je vrees hebt voor hem. Die het leven geeft. Maar ook die het leven weg kan nemen. Maar gelukkig mogen we ook weten dat God in zijn Zoon, de Heer Jezus, zo dichtbij is gekomen dat we met vrijmoedigheid tot hem mogen naderen. Wat een genade, Heer Jezus. En David die leert steeds meer van dat geheim kennen. David leert steeds meer van die intimiteit kennen, van die omgang met God. Leest u met mij mee. Vers 10 uit hoofdstuk 14. vers 10 uit hoofdstuk 14. En daar staat: en David vroeg aan God. En dan gaan we door naar vers 14. David vroeg God weer om raad en God zei tegen hem. En dan gaan we door naar hoofdstuk 17, het 16e vers. Toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heer. En hij zei: wie ben ik, Heere God? En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht heeft? En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waarin David steeds meer God leert kennen. Met vallen en opstaan. David die kreeg vrees voor God, voor zijn heiligheid. En daarom kon hij tegen Salomo zeggen: weet welke taak je te wachten staat. De taak om de tempel te bouwen, dat is niet gering. Het is een complex bouwwerk. En het moet gaan zoals God dat wil. Ken hem daarom. Ken daarom de God van je vader. En nu jij. Ik ken u niet allemaal persoonlijk. Maar misschien is er heel veel gebeurd in uw leven het afgelopen jaar. En het leven kun je vergelijken met een snelweg. En als je op de snelweg rijdt richting Amsterdam, dan heb je diverse trajectcontroles. En we hebben flitspalen. En elke keer als we dan weer die camera zien, dan remmen we. Want we zijn ons ervan bewust dat als we te hard rijden, ja, dan kost het onze centen. Kijk, wij doen dat natuurlijk niet, dat weet ik. Maar iedere keer, dan worden we ons daar wel weer bewust van. Er is een bewustwording. En zo geeft God voorbeelden en situaties in ons leven, zodat we ons daarvan bewust worden waar het echt om gaat. Ik moet ook denken aan het overlijden van onze broeder Maarten. Het leven is ernstig. Het leven heeft zijn mooie kanten, maar ook zijn moeilijke kanten. Ik hoop echt vanmorgen, als u terugblikt op dit jaar, wat u heeft meegemaakt, dat u kunt zeggen: ik ken mijn God. En het is ook zo mijn verlangen dat u weet, dat u weet wie uw vader is. Dat je weet bij wie je alles neer mag leggen. En dat gaat soms door diepe dalen heen. Maar weet je de weg naar hem toe? Weet je de weg naar de vader? En dat kun je niet vroeg genoeg leren, jongens en meiden. Dat kun je niet vroeg genoeg leren. En ik hoop dat je echt het verlangen hebt om hem te zoeken in het gebed. Want daardoor leren we de Heer kennen. En ik zeg het bewust zo. Ik hoop echt dat je het verlangen hebt. Niet vanuit een wetticisme. Oh, ik moet elke dag een uur uit de Bijbel lezen. Ik moet elke dag dit of dat. Nee, dan zijn we een vormen godsdienst. Ik hoop echt dat je het verlangen hebt om hem te zoeken. En naarmate ons verlangen toeneemt om de Heer te kennen, gaan we ook meer in zijn woord lezen. En zijn we heel de dag eigenlijk in contact met onze hemelse Vader. Ik hoop dat we dat verlangen ook kennen. En als we zo het leven van David volgen, dan kunnen we zeggen: deze man, die had heel wat geloofservaring. Aan het eind van zijn leven kon hij zeggen: ken hem op het pad wat je bewandelt. En ken hem in al je werkzaamheden. Moeten we dan allemaal zo'n diepe weg gaan van lijden, zoals David, vraagt u zich misschien wel af? Nee, dat moet niet. Het lijden bij de een gaat dieper als bij de ander. Maar God die wil ons leren, hoe diep dat ook gaat, dat we geheel en al ons vertrouwen stellen op hem. Ook voor het nieuwe jaar. En ik hoop ook dat als we nu aan het eind van het jaar terugkijken, dat we kunnen zeggen: hij is mijn Heer. Hij is mijn vesting. Hij is mijn vaste hoop. Hij is mijn rots. Kunt u dat belijden? En David die gaat verder tegen zijn zoon Salomo in vers 9. En dan komen we gelijk aan bij ons tweede punt. God dienen met een volkomen hart. Allereerst 1. Ken de God van je vader. En 2, dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. David die had geleerd wat dienen was. En ik noemde net al dat David de Heere vreesde vanwege zijn heiligheid. Ofwel, David die stelde zich onder God en erkende dat hij God was. En omdat hij zo onder de indruk was van Yahweh, de God der goden, wilde hij hem dienen. Salomo, ik wil dat je dit weet. Ken je God en dien hem. Nou, met wat? Wim heeft er net al iets over gezegd. Met een volkomen hart. Niet met een half hart, maar met een heel hart. En met een bereidwillige ziel. Broeders en zusters, we kunnen niet de wereld dienen. Voor de helft. En voor de helft de Heer. Dat gaat niet. Hij wil mensen die echt voor hem leven. En daarom is het menens wat zijn vader David tegen zijn zoon Salomo zegt. En Salomo die wordt gezegend met heel veel rijkdom, met heel veel wijsheid, met kennis. Hij had daarom gevraagd aan God. En of dat de beste keuze was, dat valt te betwijfelen. Want we weten wat rijkdom doet, dan kunnen we hoogmoedig worden. Of we stellen ons vertrouwen niet meer op de Heer. Maar we stellen ons vertrouwen op andere gebieden die ons leven kunnen beheersen. Salomo, die viel in de zonde. Zoals we lezen in 1 Koningen 11. En ik wil dat toch met u opzoeken. 1 Koningen 11. Blijf er nog even bij. 1 Koningen 11. En daar lezen we over Salomo. Hij valt in de zonde. En ik wil lezen vanaf vers 1. Koning Salomo, die had veel uitheemse vrouwen lief. En dat naast de dochter van de farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische en Sidonische en Hethitische vrouwen. Uit de volken waarvan de Heere tegen de Israëlieten had gezegd, u mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Ze zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Vers 6. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heer. Hij volhardde er niet in de Heere na te volgen, zoals zijn vader David. Dan wil ik nog lezen vers 9. Daarom werd de Heere toornig op Salomo, omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden, dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de Heere geboden had. Daarom zei de Heere tegen Salomo, omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en verordeningen die ik u geboden heb niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. En uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Tot zover. En dan lezen we ook in 2 Kronieken 10... dat de zoon van Salomo, Rehabiam, koning wordt en hij dient niet de Heere. Dat is het gevolg van de zonde. Wat we zaaien, dat oogsten we. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Daarom dat David er zo op gebrand was, om zijn zoon te waarschuwen voor de zonde en juist de Heere te dienen. En hoe zit dat met ons? Als we de balans opmaken van het afgelopen jaar, dienen we hem met een volkomen hart. Dienen we hem met een bereidwillige ziel. Of is de zonde weer teruggekomen in ons leven? Waarvan je bevrijd was toen je tot bekering kwam. Dat kan gebeuren. Misschien zijn we wel teleurgesteld in God door bepaalde situaties die we meemaken. Misschien zijn we wel zo teleurgesteld in elkaar als broeders en zusters. Dat kan. En als u een taak in de gemeente heeft, als oudste of als diaken, en u ziet geen vrucht op uw werk in de gemeente, of u bent evangelist in uw dagelijks werk, en u ziet geen vrucht op uw werk op straat, of u bent vader of moeder en u ziet geen vrucht bij uw kinderen, en u bent daardoor teleurgesteld. En u wordt daardoor ontmoedigd en u denkt van, het maakt toch niet uit wat ik doe. Ik wil je dit zeggen, broeder en zuster, kom op. Geef de moed niet op. Wat ik net al zei, Mozes die mocht het beloofde land niet binnengaan. Omdat hij ongehoorzaam was aan God. Terwijl hij toch die ijver had om een huis voor God te bouwen. En Jozua die mocht het volk binnenleiden in het beloofde land. David die had het plan opgevat. En het verlangen om een huis voor hem te bouwen. Maar God die had er niet eens om gevraagd. Maar uiteindelijk Salomo die maakt het af. Laten we niet teleurgesteld zijn als ons iets niet lukt. Zo gezegd. En ik herken dat uit mijn eigen leven. Toen ik zelf ook nog ouderling mocht zijn en dan ben je zo betrokken. En er komen de mensen in de gemeente en zeker een paar jaar terug waren veel ongelovige mensen die de Heer nog niet kenden. En het liefst, ik wilde het evangelie door de strot duwen. Maar dan kom je erachter, dat kun je niet. Ik kan dat niet, dat kunnen we niet. Maar laten we dan wel dankbaar zijn dat we zaadjes van het woord mogen laten vallen. En daar een zaadje, en daar een zaadje. En als evangelist, je gaat misschien langs de deur. En je predikt het evangelie daar, en je predikt het evangelie daar. En misschien is er wel iemand anders die na een paar jaar aan de deur komt. En dat die persoon dan tot geloof komt. En dat die iemand tot de Heer mag leiden. En misschien weet je wel van iemand die zo diep in de put zit. En je wil hem of haar bemoedigen. En het lukt je niet. En iemand anders die stuurt een lied. En die broeder en zuster die wordt helemaal bemoedigd in de Heer. En die krijgt het zicht weer op de Heer Jezus. De wegen van de Heer die zijn soms ondoorgrondelijk. Maar ze zijn wel goed. Wees dan dankbaar dat je het mogen zaaien. En God die maakt het af. En Paulus die schrijft in Romeinen 12 het volgende. En ik zal u dat voorlezen. Romeinen 12. En dan lees ik vanaf vers 6. Wij hebben genadegaven ontvangen. Onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon. In het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzicht, inzet. En wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. En houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. En dien de Heer. Dat is belangrijk, dien de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed. Dus als we teleurgesteld zijn in elkaar of in situaties of in God, het kan. Ik hoop dat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen, we laten het achter ons. En we richten ons blik weer naar voren, naar boven. Naar de Heere onze God. En ik hoop dat we dat geheim, dat mysterie, die intimiteit die God ons wil geven als gelovigen, dat we dat meer en meer leren kennen. En ik leer dat zelf ook nog steeds elke dag. En dat we hem dienen met een volkomen hart. En wat niet onbelangrijk is, volhard in het gebed. David die zegt ook nog tegen Salomo in vers 9 van hoofdstuk 28. Allereerst 1, ken de God van je vader. 2, dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Maar hij zegt ook nog, want de Heere doorzoekt alle harten. En hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Dit zijn ernstige woorden van vader tot zoon. Ernstige woorden. Het werk wat Salomo te wachten staat, daar is David zich van bewust. En dat is ook niet gering. Wat David tegen Salomo zegt, dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Dan staat er daarna, want, er komt een conclusie. David die wil hiermee aangeven, onze God, hij kent ons door en door. Hij heeft zelf heel zijn leven te maken gehad met die God. En de Heere die kent onze beweegredenen waarom we ze doen zoals we ze doen. En daarom zegt David tegen zijn zoon Salomo dat hij, als hij voortdurend de geboden van de Heer in acht neemt en hem zoekt, dat hij zich dan laat vinden. Maar doet Salomo dat niet, dan verlaat God hem. En dat zien we ook in het leven van Salomo gebeuren. Ik heb er net wat van gezegd. Maar dit is ook een duidelijke waarschuwing voor ons, gemeente, broeders en zusters. God verlaat niet zomaar iemand. God verlaat niet zomaar een land. God verlaat niet zomaar een gemeente. Als mensen Gods geboden loslaten en we stellen dit woord niet meer centraal in de gemeente, dan kan het zijn dat God de kandelaar van de geest wegneemt in de gemeente. Dat God soms de kandelaar ook wegneemt uit een heel land. En hoe ver zijn we er los van als land? Hoe ver zijn we er los van in kerkelijk Nederland? Hoe ver zijn we er los van in ons persoonlijk leven? Denk er eens even kort over na, als je het afgelopen jaar bekijkt. In de tijd van David was de geest op mensen. Nu in deze bedeling is de Heilige Geest in mensen. Als u de Heer Jezus toebehoort, dan woont zijn geest in ons. De geest verlaat ons niet. Maar wat we wel kunnen doen, dat is de geest ernstig bedroeven. Bedroeven we hem door bijvoorbeeld zonde toe te laten in ons leven? Als we de balans opmaken van het afgelopen jaar en dan kijk ik gewoon naar mezelf, dan is er werk aan de winkel. Dan is er werk aan de winkel. En ik merk soms ook in gesprekken met broeders en zusters dat we lauw zijn geworden. Dat we een beetje, vergeef me het woord, een beetje ingekakt zijn. En dat de zonde weer is teruggekomen. We hebben er zo moeite mee om rein en heilig te leven. Weet je, we kunnen dat niet vanuit onszelf. Maar God die wil ons erbij helpen. En soms geeft God broeders en zusters op ons pad om ons daarbij te helpen. Als je als kind van God afdwaalt van de weg van de Heer. En als David de balans opmaakt en hij denkt terug aan de volkstelling, dan moet hij erkennen dat hij hoogmoedig was. Hij was hoogmoedig. Satan die had hem daartoe opgehitst. Dat we lezen in hoofdstuk 21. Maar nota bene zijn eigen generaal, Joab, zijn rechterhand, gaat tegen de koning in. En hij vraagt aan David, waarom wil mijn heer dit? Het was hoogmoed. Maar het woord van de koning kon Joab niet weerspreken. Hoogmoed komt voor de val. En toch durfde hij als een goede vertrouweling in te gaan tegen de woorden van de koning. En ik hoop ook dat u zo'n broeder of zuster bent. Ook al vind je dat moeilijk om te doen, maar dat je toch een ander er weer kan bij betrekken. Dat je een ander weer warm kan maken voor de dienst van de Heer. Omdat je ervaart, omdat je dat geheim leert kennen, dat de Heere goed is. En begrijp me goed, als je iemand terug wil brengen op een wettische manier, dan zal je dat niet lukken. Spreek iemand aan vanuit liefde, waarheid en geloof. En dan zal je weg voorspoedig zijn. De Heer die gaat met je mee. En misschien zit je hier vanmorgen en dan zeg je, Matthijs, ik verblijd mij niet meer in de Heer. Ik verblijd mij niet meer in het geloof. Ik kan geen vreugde vinden in God. Ik weet niet hoe ik God kan dienen met een volkomen hart. Er zijn dingen gebeurd in mijn hart en in mijn leven. Het afgelopen jaar door situaties. Ik weet niet hoe ik hem kan dienen. En misschien heb je wel heel veel goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat je ze hebt, dat mag best. En misschien heb je voor jezelf wel een punt gemaakt. Nou, als het 1 januari is, dan ga ik alles wat ik mis heb gedaan tegen God, ga ik belijden. En dan ga ik er vol tegenaan. Ik wil je vragen om niet te wachten tot 1 januari. Ik wil je vragen, als er dingen zijn in je leven, om dat vandaag al in orde te maken met de Heer. Om vandaag al schoon schip te maken. Doe het vandaag, doe het nu. En als je hiermee worstelt, als er dingen zijn gebeurd, je kunt mij aanspreken of een van de oudsten, om gewoon naar je te luisteren. Om te bidden met je. We willen er voor je zijn. Weet dat deze mogelijkheid er is. Maar ik wil je vanmorgen echt zeggen, wijd je weer opnieuw toe aan de levende God. Leg alles wat je bezighoudt, leg dat bij hem neer. Erken dat u niet zonder hem kunt leven. En ga verder in een overtuigd leven met Jezus. Hij zegt zelf, Jezus zegt zelf, kom dan tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. Rust voor je ziel. Broeder en zuster, dit is mijn wens voor u voor het nieuwe jaar. Dien hem met een volkomen hart en een bereidwillige ziel. En ken uw God. Het waren persoonlijke woorden van David aan zijn zoon Salomo. Maar indirect ook aan ons. Het is een boodschap voor ons. En als u leeft overeenkomstig het woord van vanmorgen. Weet je, dan ben je rijk in de Heer en prijs de Heer voor zijn genade. En ik wil je daarom ook bemoedigen vanuit de psalm die David schreef. Toen hij de levieten aanstelde voor de tempeldienst in de tempel. En hij zegt dan in 1 Kronieken 16, daar maakt hij de eerste psalm en dan zegt hij, beroem u, wil ik echt meegeven voor het nieuwe jaar, beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Dat wens ik u toe voor het komende jaar. Amen.